We gaan beginnen. De Museoloog is een podcast met mensen die musea in beweging brengen. Mijn naam is Arnold Odding en ik heb elke week een goed gesprek met denkers, doeners, met curatoren en onderzoekers over wat ze doen, wat ze belangrijk vinden en waarom. Vandaag spreek ik met Imara Limon, conservator in het Amsterdam Museum. In 2017 was zij museumtalent van het jaar, het eerste jaar dat deze prijs werd uitgereikt. De museumtalentprijs is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingesteld om verjonging en vernieuwing in de musea te stimuleren. We ontmoeten elkaar in het Amsterdam Museum. Of liever gezegd, het Amsterdam Museum aan de Amstel. Want het hoofdgebouw in het hart van Amsterdam is gesloten in afwachting van een grote renovatie en verbouwing. Hallo, Imara.
Hi, Arnard.
Hoe is het om te werken in een museum dat grotendeels gesloten is?
Nou, we zijn dus heel erg open. Het hoofdgebouw aan de Kalverstraat is inderdaad dicht voor renovatie. Maar daarom hebben we juist ook de tentoonstellingen hier aan de Amstel opnieuw gepresenteerd. En ook een grote vaste collectieopstelling. En we doen ook nog eens allerlei dingen met partners in de stad. Dus het is eigenlijk gewoon heel bruisend. Dus in dat opzicht zijn we gewoon lekker doorgegaan.
Ja, en het is best ook al wel een flinke oppervlakte die jullie hier zo hebben. Het is niet een heel erg klein museum. Ik denk dat veel kleinere musea er nog wel jaloers op zouden zijn hoeveel ruimte jullie hier nu op dit moment hebben.
Ja, het is vrij ruim en toch voelt het natuurlijk heel spannend om in dit oppervlak dan alles opnieuw te presenteren. Maar dat was ook een mooie uitdaging.
In 2017 won jij de Museum Talentenprijs. En als ik het juryrapport daarop nalees, dan zie ik hele mooie teksten zoals een ambitieuze professional die de urgentie van deze tijd voor het herijken van collecties in musea goed aanvoelt. Wat is dat precies? Het herijken van museumcollecties?
Ja, als je kijkt naar museumcollecties, ik heb een achtergrond in museumstudies en kunstgeschiedenis. En voor mij was dat al tijdens mijn studie hier aan de Universiteit van Amsterdam al snel duidelijk dat het gewoon een heel klein gebied is van wat kunst en geschiedenis, kunstgeschiedenis eigenlijk is over de hele wereld. En dat het gewoon eigenlijk westerse kunstgeschiedenis is. Maar ja, dat zetten ze er niet bij. Dus het zijn natuurlijk die objecten, maar de blik daarop is ook nog heel westers. En de verhalen, hoe die collecties tot stand zijn gekomen. En dat contrasteert gewoon met de mensen die er in de stad wonen, zoals ik. En wiens belevenissen ook echt geworteld zijn in bijvoorbeeld de voormalige koloniën van Nederland. Dus ik voelde daar gewoon een soort mismatch. Er ontbrak informatie in dit verhaal.
Wanneer begon dat? Begon dat gelijk toen je met die studie begon? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, als mijn verhaal of het verhaal dat ik wil horen, wil zien, als dat daar niet bij hoort, waarom zou ik dan überhaupt beginnen aan die studie? Of is dat in de loop van de tijd gekomen?
Het verraste me niet, maar ik ben begonnen aan die studie omdat wat mij het meeste aantrok in kunstgeschiedenis is de verbeelding. En dat als je naar een schilderij kijkt en een museum inloopt, dan ik wist gewoon, er zit hier meer achter dan een mooi plaatje. Het zijn allerlei symbolen, er worden verhalen verteld. Ik vond het gewoon heel mysterieus en aantrekkelijk en was benieuwd wat daar dan nog meer achter zat. En voor wie die verhalen dan zoveel betekenis gehad hebben in de geschiedenis. Op de middelbare school was ik er al door gefascineerd. Dat die verhalen een plek echt tot leven brengen. Amsterdam, als je kijkt naar de geschiedenis daarvan en de kunst en het erfgoed daarvan, wat daarvan is overgebleven, dan komt dat ineens heel dichtbij. Want je kunt niet terug de geschiedenis in, maar je kunt wel kijken naar de objecten die daarvan zijn overgebleven en de verhalen. En dat spreekt enorm tot de verbeelding. Dus ik ben daar ook niet ingestapt om nou ook mijn deel van de geschiedenis, wat vaak niet wordt gezien met de Surinaamse achtergrond, in de kunstgeschiedenis vaak niet wordt meegenomen, de westerse kunstgeschiedenis. Ik was er niet op uit om dat nou helemaal recht te gaan trekken of zo als student. Als student was ik gewoon geïnteresseerd en heel open. En ik pas tijdens mijn studie ben ik me daar een beetje aan gaan ergeren.
Ja, en dat gebeurde tijdens je studie. Maar hoe ging dat tijdens je studie? Want kun je je bepaalde werken herinneren, stromingen herinneren, dat je dacht van ja, maar waarom gaat het alleen hierover? Hoe ging dat?
Ja, ik weet dat nog wel. Want ik was vooral geïnteresseerd ook in hedendaagse kunst. Toen ik de hele inleiding op de kunstgeschiedenis had doorgewerkt, dacht ik op het eind, oh wacht, nu vind ik het pas echt ook heel spannend. Omdat het ook iets zegt over de maatschappij van nu. En dat die hele verbintenis van hoe leven we nu en hoe heeft dat helemaal wortels in het verleden, honderden, duizenden of verder jaren terug, om dat te kunnen duiden. En ik denk ook door de vele excursies, de gastgesprekken die we hadden met curatoren van bijvoorbeeld een tropenmuseum en van kunstinstituten, dat ik echt ging nadenken over representatie, over vertegenwoordiging, over wat zegt dit over, wat zeggen deze collecties bijvoorbeeld van het Tropenmuseum over hoe mijn voorouders vertegenwoordigd zijn. En daar schrok ik gewoon erg van hoe dat dan in elkaar zat. En ik dacht, oh, Suriname in het Tropenmuseum. Oh, maar ik ben er zo vaak geweest en het lijkt er helemaal niet op. En wat jammer dat ik niet mensen van nu zie of hoe mensen daar nu echt leven. En dat grote gat tussen die collecties en de vertegenwoordiging van bijvoorbeeld Suriname of Aruba. Ik heb ook op Aruba gewoond, 3 jaar. Hoe dat dan, ja, dan dacht ik, dan weet je dat dat voor andere gebieden ook zal gelden. En dat is dan eigenlijk wel chockerend, dat dat zo een groot gat is tussen die.
Hoe lang geleden studeerde je?
Ik studeerde tot 2013, dus dat is
ongeveer 10 jaar geleden is dat. Heb je het gevoel dat er in die 10 jaar veel veranderd is?
Ja, heel veel. Ja, ik denk al tijdens. Ik denk al zo sinds de millenniumwisseling natuurlijk, dat we waren er al tijdens die studiejaren mee bezig. Terugkijken naar post-9/11 was het dan. En dat ging ook natuurlijk heel erg over beeldvorming en de aanslagen op de World Trade Center in de VS. Over beeldvorming, vooral van mensen met een achtergrond in, ik wou iets heel specifiek zeggen, maar het hele grote, brede Midden-Oosten concept of wat het ook mag zijn in Nederland. En daar had ik gewoon niet zoveel ervaring mee. Daar ben ik niet mee opgegroeid. Dus daar waren we heel erg mee bezig in die tijd. Van wat zegt dit nou over insluiting, uitsluiting? En pas daarna, naar mijn beleving, ben ik steeds meer bezig geweest ook met kwestie rond racisme, discriminatie in en uitsluiting. Dat is sinds 2011-12 weer groot opgekomen. Sinds de demonstraties ook waren door Kick Out Zwarte Piet. Nederland wordt beter. Dat is toen ook weer, ook vanuit de VS natuurlijk, ook weer hoog op de agenda gekomen. Want dat is natuurlijk ook niet voor het eerst. En dat is dan weer in musea terechtgekomen door terechte druk ook op instituten om die vertegenwoordiging.
Maar zeg jij nou dat het begin van irritatie misschien die je had over het feit dat niet alle verhalen verteld werden, Dat die irritatie vrij sterk is voorkomen door de problemen die er met name in de eerste jaren van deze nieuwe eeuw waren rondom het moslim-extremisme bijvoorbeeld?
Nou, ik zeg in mijn leven, in mijn beleving, wanneer je mij ging opvallen. Want kijk, ik ben geboren in de jaren 80 en ik denk dat ik sinds mijn geboorte ook wel gemerkt heb met een Surinaamse achtergrond. Mijn ouders komen daar vandaan. Dat de verhalen die in de maatschappij worden verteld, van reclame tot aan hoe je wordt gemotiveerd om dingen te doen, hoe je wordt ingeschat. Wat ik me altijd natuurlijk ook al niet de doelgroep voelde. Maar ja, dat ik daar niet professioneel mee bezig was of zo. Want dat is ook iets natuurlijk waar hele groepen in de samenleving mee zijn opgegroeid, om er juist weinig van aan te trekken en er niet te veel op te vallen en gewoon rustig dat te accepteren, omdat je anders ja, omdat je er anders door benadeeld wordt als je heel erg
fietst. En kijk je daar nu anders tegenaan? Heb je nu het gevoel zo van, ja, maar ik mag wel opvallen. Ik mag wel mijzelf uiten. Ik mag wel zelf dingen zeggen die misschien niet iedereen welgevallig zijn.
Ja, zeker. En zoiets is natuurlijk maatschappelijk ingegeven voor een deel. En dat gaat ook mee met dat het in de maatschappij nu veel, nou niet veel meer, maar iets geaccepteerder is om daarover uit te spreken. Maar ik denk ook dat dat iets persoonlijks is. Dat in mijn opgroeien, in mijn familie, was het altijd al redelijk acceptabel om toch net wat andere dingen te proberen. Om gewoon niet helemaal in het plaatje te passen. En daarnaast zijn ook nog natuurlijk andere factoren. Want het zijn altijd overlappende kwesties. Als vrouw bijvoorbeeld heb je daar natuurlijk ook een heel leven mee te maken. En dat kan ook gaan over klassenverschillen. Dus ik denk dat het niemand heel vreemd is om je anders te voelen of om er of om daarmee bezig te zijn of door benadeeld bijvoorbeeld te worden. Maar het is wel iets, als je daar professioneel mee gaat bezighouden, voor mij werd dat dan best wel groot en alles overkoepelend. Omdat het maakte mee in leven en in werk. En het is ook nog eens het onderwerp van je werk. Dus het is dan... Dus het is dan toen ging ik er ook echt in vastbijten. En ik denk dat ik daardoor ook dat verschil heb kunnen maken om er... Ja, omdat ik er gewoon de hele dag mee bezig was. En dat is gewoon heel belangrijk voor me. En met dingen die je wil veranderen, gaat het natuurlijk altijd om prioriteit. Wat is het belangrijkste? Hoeveel heb je ervoor over om je ervoor in te zetten? Hoe overtuigend ben je in het mobiliseren van anderen? Ook al heeft het soms ook nadelen als je natuurlijk op een activistische manier ergens voor inzet.
Bedoel je dat? Wat voor soort van nadelen zie je?
Ja, dat ben ik bijvoorbeeld tijdens mijn studie wel gaan zien. Dat als ik ervoor kies... ik weet nog heel goed, we waren naar Berlijn voor een excursie. En we waren naar het tijdelijke Humboldt-forum boxje geweest toen nog. En daarin zag ik al hoe het Humboldt-forum is... laat ik ook niet de hele introductie ervan doen. Maar het gaat heel erg over een etnografische en dan ook zijn achtergrond over wij en zij denken. En dat probeerden ze daar aan te kaarten. Maar ik vond dat gewoon niet op zo'n geavanceerde manier gedaan. Dus toen heb ik daarover geschreven in een... essay en een paper, terwijl ook al in de lessen werd er niet echt over gepraat. Er waren niet echt goede referenties daarover. En toen heb ik ook een slecht cijfer gehad. En ik wist al, want dit gaat helemaal niet zo goed vallen. Maar toen dacht ik vooral al, ik heb het niet goed omschreven. En ik ben toen later gaan zien, misschien is dat zo. Maar er was ook geen goed, er was ook niet een heel discours. We hadden het daar ook niet zoveel over. En
is dat hetgene
alleen wat, maar door mij.
Is dat hetgene wat je bedoelt met dat project New Narratives? De nieuwe verhalen, de nieuwe...
Ja,
de nieuwe taalwijten te vinden.
Ja. Dat gaat daarover. Dat gaat dus over het met een andere blik proberen te kijken naar wat er in de collecties bijvoorbeeld zit. En dat gaat dan over objecten die dan bijvoorbeeld, als voorbeeld nemen een schilderij van een plantage in Suriname die gemaakt is. En je kijkt ernaar en je ziet gewoon een mooie plantage. Plantage Waterland heet dat. En het is een schilderij wat in opdracht gegeven is door de plantage-eigenaar. Dus dat soort clues proberen we in mee te nemen. En om te kijken wat zegt dat nou over iets waar je naar kijkt. Want je kunt het kunsthistorisch gezien kun je iets analyseren door te kijken naar de maker, de intentie, wat erop afgebeeld is. Hoe het zich verhoudt tot andere schilderijen en werken uit die tijd. Maar wordt er ook kritisch gekeken naar, oké, wat zegt dat dan dat deze persoon dat in opdracht heeft gegeven voor de blik die erop is? Dat je bijvoorbeeld door een opdrachtgever een plantage in beeld laat brengen, is natuurlijk een heel andere blik dan dat als je als tot slaafgemaakte op zo'n plantage werkt en dat zou moeten schilderen of daar een beeld van zou moeten geven. En dat besef hebben we misschien niet genoeg gehad in die afgelopen tijden om daar kritisch naar te kijken, naar die geschiedenis. Werd al snel als waar aangenomen van oké, er was een plantage, daar gebeurden ook nare dingen, maar daar weten we niet zoveel van, staan we niet te lang bij stil. Dus we gaan vooral kijken naar, wat interessant dat dit een suikerplantage was. En je ziet daar misschien zo'n soort huisje en hoe die suiker dan verbouwd werd. En denk ja, heel leuk die suiker, maar volgens mij is dat niet het probleem waar we vandaag de dag urgent iets mee moeten.
Ja, ja. Maar hoe doe je dat? Want er zijn natuurlijk heel weinig bronnen zijn er overgebleven.
Ja.
Er is weinig is er over uit de depots te halen om daar op een goede manier het verhaal te vertellen.
Ja, dat zou je haast denken. En soms is het ook zo dat er al heel lang bepaald licht geworpen is op bepaalde bronnen. Dat die opnieuw en opnieuw en opnieuw gebruikt worden. En dan lijkt het bijna alsof er niks anders is. Terwijl bijvoorbeeld, wat misschien een goed voorbeeld is, wat werk wat de Black Archives in Amsterdam hebben gedaan, is juist ook het zoeken naar alternatieve bronnen door gewoon op zoek te gaan naar andere feiten. Ze hebben bijvoorbeeld materialen die misschien niet als waardevol door een museum zijn gekenmerkt, maar wel bewaard zijn gebleven. Het kunnen persoonlijke collecties zijn. In dit geval was het een collectie van Vereniging Ons Suriname die zij gevonden hebben met persoonlijke materialen die achtergebleven zijn uit Vereniging Ons Suriname in de 20e eeuw. Wat er allemaal verzameld is aan foto's, brieven, boeken. Van toen die vereniging een heel belangrijk centrum was voor internationale gesprekken over decolonisatie, maar ook gefunctioneerd heeft als welzijnsorganisatie. En dat daar gewoon van alles lag. En dat is nooit gemarkeerd als heel belangrijk bronmateriaal door een archief of door een museum in de stad. Het was misschien helemaal niet zo bekend dat het daar lag. En zij hebben er naar gekeken en er zoveel uitgehaald over hoe...
Maar dat is... voor het grootste gedeelte denk ik toch vrij recent materiaal? Of
dat is,
gaat dat ook wel verder terug?
Dat gaat over de 20e eeuw, maar het refereert wel ook terug aan slavernijperioden, aan de geschiedenissen, de orale geschiedenissen die er ook over zijn daardoor zijn uitgedragen. maar ook wel verbindt het juist de diaspora van Nederland met het Caribisch gebied, met wat er in Afrikaanse landen gebeurde. Terwijl we juist nu het beeld hebben van het verhaal verteld van de 20e eeuw over decolonisatie. Dat gaat vaak over machthebbers. En dat ging heel erg over een zelforganisatie van mensen in de stad die daarmee bezig waren. Dat is een 20e eeuws voorbeeld. Maar zo zijn er ook voorbeelden van bronnen in het stadsarchief. Iemand als Mark Ponte, die daar heel erg mee bezig is om te kijken welke zwarte Amsterdammers er al leefden in de stad. En die vindt elke dag nieuw materiaal waar gewoon nooit naar gekeken is. Inventarissen, maar gewoon ook brieven waar als je dan met een andere focus leest, je toch weer namen komt.
Waar werk je nu aan?
Ik werk nu aan verschillende dingen. Veel met hedendaagse makers die reflecteren op die collectie en hoe ze er op een andere manier naar kunnen kijken. Bijvoorbeeld, nu werk ik aan een project met wat een tweede editie is van Refresh Amsterdam, waarbij we 20 makers uit Nederland uitnodigen om op een maatschappelijk actueel en relevant thema te reflecteren. Dat gaat al even niet over collectie, maar wel over een aanvulling op of kritische blik op de verhalen die we altijd over iets vertellen.
Wat bedoel je precies met makers? Bedoel je er kunstenaars mee? Of
ik bedoel kunstenaars, maar makers kunnen ook performers, spoken word kunstenaars. Dus makers is gewoon net wat breder dan dat. We vonden het belangrijk om, kijk, Amsterdam is een stad waarin veel mogelijk is, maar ook wel weinig voor kunstenaars structureel. Er zijn gewoon veel kunstopleidingen, er zijn ook heel veel kunstenaars in de stad, maar zoals we allemaal weten is het ook duur om hier te wonen, om een studio te hebben, om gewoon een leven van om gewoon te leven van het kunstenaarschap. Hoewel het hier hartstikke goed is in Amsterdam, is het nog steeds niet goed leefbaar voor kunstenaarsmakers. En ik denk dat we juist ook als stadsmuseum willen we daar ook een plek in innemen. Niet elke kunstenaar kan direct in een stedelijk museum, en ook niet elke kunstenaar die wil dat misschien. Want het gaat ook juist over, ik denk over kansen voor een hele diverse groep makers met allerlei disciplines, achtergronden. Dat zien we steeds meer opkomen, dat je niet per se alleen maar kunstenaar bent in de traditionele zin van het woord, dus of je bent beeldhouwer of fotograaf, maar dat het ook heel overlappend is. Dus we willen daar ten eerste ruimte voor maken voor, oké, wat is dan kunstenaarschap en hoe kunnen we dat samen met andere partijen in de stad doen? Dus we hebben nu, denk ik, zo'n 17 samenwerkingspartners van grotere en kleinere instituten. En we hebben een open call gedaan voor kunstenaarsmakers. Eerste editie ging over sense of place. Wie kan zich hier welkom voelen in de stad? En die voelt zich uitgesloten om daar een werk voor in te dienen. En daar selecteren er dan telkens 20 van. En daar maken we een tentoonstelling mee. Hier in het Amsterdam Museum, maar ook juist op andere plekken in de stad. En een groot publieksprogramma om over het onderwerp ook weer te kunnen praten. De tweede editie gaat over oorlog en conflict. Dat opent in oktober dit jaar. En dat gaat eigenlijk over het laten zien dat in Amsterdam oorlog en conflict natuurlijk, Tweede Wereldoorlog. En we zijn natuurlijk betrokken in allerlei oorlogen wereldwijd. Maar los van of Nederland daarin betrokken is, wonen hier zoveel mensen die affiniteit hebben met oorlog en conflicten over de hele wereld. En dat is ook onderdeel van de stad. En dat idee van het verhaal van Amsterdam, van Nederland, is eigenlijk gewoon een verhaal van de wereld. Dat is iets wat we al lang weten, al honderden jaren in zo'n collectie. Maar juist vandaag de dag voelt dat misschien toch nog steeds als een soort ver van je bed show voor sommige mensen. We zijn niet in een museum, het is niet traditioneel dat we nou van allerlei situaties over de hele wereld verbinden met Amsterdam. Behalve natuurlijk in de zin van handel, welvaart en ja, toch de mensen hier. En die diversiteit van die stad, die kon gewoon niet bestaan zonder die mensen van over de hele wereld.
Dit is een van de grote projecten waar je aan werkt. En ik hoorde ook dat je met de Museum of the City of New York een groot project aan het doen bent. Klopt dat?
Ja, volgend jaar in 2024. Dat markeert 400 jaar van nadat eigenlijk de Nederlanders waren gesetteld in toenmalig. Ik moet even goed zeggen. We hebben er zo op gelet met ook de Indigenous Representative dat het gewoon goed ook zegt. Dat het niet zegt 400th anniversary of New Amsterdam. Dat kan je echt niet zeggen.
Nee. Dus dat. Maar de woordgevoeligheid, is dat. Hoe ga je daarmee om? Laat je je daarover adviseren door mensen?
Ik denk met woordgevoeligheid moet je gewoon even goed nadenken over wat je zegt en wat het betekent. En soms kan je niet direct concluderen. Maar als je bijvoorbeeld hebt over het project waar we nu aan werken, 400 jaar Nieuw Amsterdam. 2024 markeert 400 jaar van die anniversary. Maar alleen al het woord anniversary is vaak ook een positieve markering. Een anniversary denk je aan bij ja, een viering.
Ja.
En ik denk dat het gaat over als je ergens aan gaat werken, dan is het van belang om je gewoon in te lezen in de context en te spreken met mensen die er heel nauw betrokken bij zijn of zijn geweest, affiniteit mee hebben. En dan hoor je al heel snel de gevoeligheden. Bijvoorbeeld met zo'n anniversary, maar dat kunnen we natuurlijk zelf aan bedenken. De Nederlanders hebben daar enorme ravage aan gericht in de VS, in het noorden, Nieuw Nederland, Nieuw Amsterdam. Dus het is ook niet zo gek dat in zo'n samenwerking wat we willen gaan doen met Museum of the City of New York, maar ook met inheemse vertegenwoordigers van juist de mensen die 400 jaar geleden op Manhattan zaten, de Lenape. Ja, is dat natuurlijk niet leuk om dat als een anniversary aan te werken of als een viering te zien. Maar het belangrijkste is dat die geschiedenis dus niet zo bekend is, dat we daar nu voor het eerst over, of niet voor het eerst, misschien maar wel hopelijk op grotere schaal over gaan hebben op een kritische manier. En dat geldt voor meerdere projecten die wij doen. We kijken echt naar waar zijn nog onderbelichte thema's waar we nog niet genoeg over hebben gepraat. En dan moet je ook accepteren dat die woordkeuzes, die zijn daar gewoon nog niet. Er zijn misschien woorden die gebruikt worden die mensen heel erg storen. En die, ja, als je kijkt naar wat voor ravages er zijn aangericht, heel erg één blikveld van de machthebber nog vertegenwoordigen. En dat we dat moment ook kunnen aangrijpen om te praten over wat zou dan een beter woord kunnen zijn. Dat vooral niet ook als autoriteit, als instituut zelf moeten gaan beslissen. Dus dat is gewoon onderdeel van het proces. Dat je gaat nadenken, hoe noem je zoiets dan? Daarom hebben dit soort dingen ook een lange aanloop.
Hey, in dat project, dat is in 2024. En ja, dan krijgen we hier in Amsterdam daar ook een tentoonstelling of een ander project over te zien.
Ja, wij willen graag dat moment markeren door iets over die geschiedenis te vertellen in samenwerking met Indigenous Representatives, noemen ze dan. En zodat zij die geschiedenis zelf ook kunnen vertellen. Wat is er dan gebeurd in die 400 jaar? Maar we willen dat ook met kunstenaars doen vanuit de VS, die ook een achtergrond hebben in een inheemse culturen, om te laten zien wat zou nou de verbeelding kunnen zijn. Door niet alleen naar het verleden te kijken, maar een verbeelding voor een toekomst. Hoe moeten we nu verder met die geschiedenis tot nu toe? Is er dan te weinig over bekend? Wat is hun perspectief daarop? Hoe is de doorwerking van die geschiedenis in hun levens, in Amsterdam? En daar kunnen ze dan ook weer een eigen draai aan geven. Ja, dus een rode draad van het Amsterdam Museum is dat we al meer dan 5 jaar bezig zijn met programmalijn New Narratives, wat gaat over het bieden van bredere blikken, perspectieven op het erfgoed en de collecties die we hebben, op de tentoonstellingen die we presenteren. En een onderdeel daarvan was dat we naar de 17e eeuwse en 18e eeuwse groepsportretten keken en daar samen met makers, met gemeenschap in de stad, nieuwe interpretaties ook weer aangeven. Welke verhalen ontbreken er? Dus we hadden hier in hermitagegebouw een grote vleugel met allemaal groepsportretten, de enorme stadsportretten. En als je daarnaar keek, zou je denken dat er alleen maar witte mensen in de stad woonden of bestuurden. Bestuurden, dat was ook zo. Maar dat ontbrak gewoon bijvoorbeeld de zwarte aanwezigheid in de stad. Maar ook gewoon de koloniën die er toen waren. Die werden gewoon niet geschilderd, gerepresenteerd en echt gezien als fantastisch Amsterdams erfgoed. Dus ja, dat gaf gewoon een scheef beeld. Dus toen hebben we makers uitgenodigd om steeds nieuwe interpretaties daarvan te geven. En de eerste was Jurgen John Afroen van Urban Myths, was daar toen artistiek directeur van. En die gaf weer foto's in opdracht door fotografen om mensen vanuit verschillende afkomsten in Amsterdam, om eigenlijk in de huid te kruipen van mensen van kleur in de 17e en 18e eeuw. En die fotoportretten, enorm groot, die hingen tussen die groepsportretten. Om de balans om te creëren. Van kijk, deze mensen, die leefden hier ook. En die zie je misschien niet op deze schilderijen, maar ze staan hier afgebeeld in kostuum, in de setting van bijvoorbeeld de Hortus of hele historische plekken die betekenis hebben in de stad. Om gewoon die balans weer wat, ja, die balans kun je niet meer recht trekken in de historische schilderijen. Maar je kunt er wel door een hedendaagse blik van creatieve makers, kunstenaars naar kijken en dat aanvullen en tot de verbeelding doen spreken.
Hoe heette dit de tentoonstelling?
Hollanders van de Gouden Eeuw.
Wanneer kwam het gevoel dat dat toch niet een goede omschrijving meer was?
ja, op het moment dat we kritisch gingen kijken naar hoe vertegenwoordigen die Hollanders van de Gouden Eeuw. Dat ging natuurlijk ook over de Dutch Masters, maar ook over de mensen die afgebeeld waren op die portretten. We wilden juist laten zien dat er niet alleen maar witte mannen, vooral mannen, waren die de stad bestuurden en die hier woonden, die hier leefden. Maar ook mensen van allerlei verschillende afkomsten in de stad al waren. En ja, kun je dat dan doen onder die paraplu van Hollanders van de Gouden Eeuw? De Gouden Eeuw, ook nog eens een Gouden Eeuw, voor wie dan?
Ja, maar jullie hadden die tentoonstelling, hadden jullie ook gewoon portretten uit de 17e eeuw kunnen gaan noemen of zo. Maar op een gegeven moment is er een discussie geweest en toen werd heel nadrukkelijk gezegd, wij noemen het niet meer de Gouden Eeuw. Toen is er een enorme rel is er ontstaan.
Ja, precies. We hebben de tentoonstellingtitel veranderd. Ja. En dat moet je ook even uitleggen. En we wilden ook de gelegenheid natuurlijk aangrijpen om dan goed uit te leggen waarom Gouden Eeuw niet meer als titel we vonden passen. En niet alleen als titel, maar ook gewoon als concept. Omdat het een concept is wat wel degelijk valide is. Het is gewoon een concept dat bestaat. Het is zo vernoemd. Maar we willen wel mensen ervan bewust maken dat mensen dat ook maar bedacht hebben vanuit een bepaalde blik, dat het een Gouden Eeuw was en dat het een bepaald doel diende om die tijd zo te noemen. En het doel dat was stedentrots. En dat is toch wel problematisch als er al zo'n onderbelicht verhaal onderhangt van mensen die eronder geleden hebben. En als we juist dat verhaal willen belichten, ja, dan kun je dat niet onder die paraplu doen. En het was niet alsof we er toen voor het eerst achter kwamen. Want...
Maar er was een golf van verontwaardiging ging door ons land. Zo van, oh jee, nu nemen ze ons onze Gouden Eeuw ook al af. Hadden jullie dat voorzien dat die discussie zo vlucht zou nemen?
Niet op die manier, nee. Ook omdat we in onze eigen bubbel als museum en mensen die ermee bezig zijn, daar ook wel langer over praten. Maar ik denk dat het verschil was dat nu dat debat zo in de publieke opinie in één keer was. En dat is misschien, dat is denk ik ook de grootste verdienste ervan. Dat het niet meer een marginale discussie is die je best met een aantal mensen kan voeren die daar al eens eerder over nagedacht hebben, maar wat je niet zomaar op een gemiddelde verjaardag of zo van een grote familieverjaardag zou noemen. Terwijl dat gebeurde toen wel. Aan alle koffietafels, alle gezinstafels, iedereen zag het op het 8-uur-journaal. En dat heeft zoveel gebracht in de maatschappij ook om dat te kunnen bespreken, alleen al om daarover na te denken. En er natuurlijk ook de pijn van te voelen, de grap over te kunnen maken, dat het belachelijk gemaakt wordt. Het feit dat dat er allemaal onder zit, betekent dat het echt iets, dat er echt iets zat.
Vond je het eng wat er toen gebeurde?
Op dat moment, ja.
Ja. Hoe voelde je dat? Hoe merkte je dat?
Op dat moment, het is ook natuurlijk zo'n moment waarin die kant enorm overweldigend was, terwijl er ook heel veel steun en support ook was. En ik denk dat we hebben het helemaal niet bedoeld als zo'n soort bommetje.
Nee.
Dus ik denk dat het ook een soort schrik is van, oh, even reality check. Hier zit heel veel onder in de Nederlandse maatschappij vooral ook. Want dit soort koloniale erfenissen, die raken niet alleen mensen voor wie dit een soort iets recht zet, maar het raakt ook de mensen die het gevoel hebben er iets kwijt te raken daardoor. En ja, daar, ik denk ook heel goed wat er spannend aan was, is je kunt niks doen. Dit gebeurt.
Dit gebeurt.
Het gebeurt gewoon.
Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment je realiseert dat je met je museum je ook echt in politiek vaarwater begeeft.
Ja.
Je bent op een bepaalde manier geëngageerd. Je bent activistisch, ben je. Maar je neemt politiek stelling.
Ja, hoewel je dat... Kijk, het idee van musea zijn niet neutraal. Dat doet het museum elke dag, continu. En ik denk dat... Ik heb gewoon heel veel lichtjes zien aangaan, lampjes zien branden. En eens van, oh, dit kan er gebeuren. Een museum, een instituut kan een statement maken. Wat niet eens als een soort statement, meer een uitleg. Wat heel erg wordt gezien als provocerend. En dan kan dat een soort van kaarthuis wat in elkaar stort of zo. Van ideeën, van overtuigingen. Terwijl dit helemaal niet het enige moment is waarop dit wordt... Het is ook gewoon wonderlijk dat het door dat moment dat ontketenen, denk ik. Soms is dat moeilijk voorspelbaar. Wanneer er iets... Kijk, dat soort... Dit is ook vergelijkbaar misschien met, als je het hebt over activisme. Er wordt voortdurend actie gevoerd tegen discriminatie, voor een beter leefwereld, klimaatcrisis. En het moment dat er echt iets gebeurt, dat kun je vaak moeilijk voorspellen. Dat kan, er worden de hele tijd statements overal gemaakt en dingen gedaan. En soms heeft iets net even een momentum of een bepaalde lading. En dan gebeurt het. En dat is moeilijk te voorspellen, denk ik. Musea zijn natuurlijk ontstaan uit specifieke collecties en ideeën. En om daar nu ineens zie je een maatschappelijke beweging, bijvoorbeeld van musea die politieker, activistisch, inclusief of een standpunt willen innemen. Misschien wel een heel ander standpunt dan inclusief of ook. Maar dat druist zo tegen de natuur in van het behoud en beheer in een museum. En toch wel conventionele manier van kijken naar de wereld die zo'n instituut eigenlijk vormt. Wat zo'n instituut vormt, gewoon het hele instituut zelf. Wat natuurlijk ook vrij zichtbaar is in dat, nou, je hebt natuurlijk de hiërarchie in instituten en musea die wat gevestigder zijn. Kleinere experimentele kunstinitiatieven en kunstruimtes die wat meer onderzoekend zijn en wat vooruit kunnen lopen op discours. En inderdaad is het dan heel gek als dan een groot museum activistisch en politiek zou worden.
Terwijl ja, dat is een beetje wat het Amsterdam Museum natuurlijk toch doet. Ik zie het Amsterdam Museum als een groot museum en het is een van de meest activistische musea in Nederland op dit moment.
Ja, en daarom denk ik kraakt het ook zo in hoe je nou zo'n instituut vormgeeft. En wat is de rol van een curator eigenlijk? Wat doe ik nou eigenlijk? Ben ik nou degene die dan die tentoonstellingen maakt, die dan bepaalt wat er aan de muur komt, die dan alle teksten daarover schrijft? Dat is bij ons bijna niet meer zo. We doen dat vaak met een team van onderzoekers. Makers hebben zelf ook een grote rol in hoe zij hun werk natuurlijk presenteren. Dat is niet zo uitzonderlijk. Maar wel juist ook het presenteren van erfgoed van gemeenschappen. Community is ook niet meer een woord wat vandaag de dag vooruitstrevend is. Maar wel van mensen met een eigen verhaal die dat naar een museum brengen. En die daar ook heel veel zeggenschap in moeten hebben, vinden wij, in hoe dat gepresenteerd wordt. Dus ik denk dat dat ook heel erg kraakt, want de hiërarchie achter de schermen en het verschil tussen binnen en buiten een museum. Dus het werkt ook helemaal niet in een museumstructuur om inclusief activistisch en zo te zijn. Dus daar moet ook veel achter de schermen veranderen in die zin. Dus dat merken wij ook enorm. Dat kraakt en piept aan alle kanten van hoe we werken. Ja,
ik kan me voorstellen dat voor een middelbare curator best wel ingewikkeld is, een middelbare conservator. Hij of zij is altijd gewend geweest om het eigen verhaal te kunnen vertellen. Dus als die zelf tegen een bepaald onderwerp aankijkt, terwijl jij nu zegt, curatorschap is veel meer de discussie op gang brengen en gezamenlijk proberen tot bepaalde verhalen te kopen, gezamenlijk proberen een nieuw narratief te bedenken.
Ik denk dat het echt het, als je als doelstelling hebt om relevant te zijn, om te kunnen kijken wat er mogelijk is, los van welke generatie of inslag je weer behoort. Maar als, ja, ik denk dat als je dat als prioriteit hebt, dan komt daar wel een manier. En ik denk dat het lastige is om het te verenigen met een heel conventionele manier van werken, van tentoonstellingen maken, van kijken naar een collectie. Het beheren en preserveren van collecties is iets wat gewoon altijd belangrijk is, maar er kan nog zoveel bij. En wat is nou nog meer belangrijk om te bewaren? Dus het doet ook, en ik denk dat dat hele idee van waar doet het afbreuk aan, dat als er iets nieuws komt, dat er gelijk iets is wat dan verdwijnt, waar mensen heel angstig over worden. Ja, dat is gewoon een lastige denkwijze en dat geldt voor alle dingen in het leven, denk ik. Ik snap het qua conventies dat dan de mensen van een bepaalde leeftijd dat allemaal niet meer kunnen. Maar bij ons is het juist ook. Iemand als onze directeur, Jureke Keers, die is ook gewoon heel erg duidelijk in dat die inclusie belangrijk is. En die heeft daar gewoon prioriteit aan gegeven. En zonder dat was het ook niet mogelijk geweest. En soms zie ik twintigers binnenkomen bij ons die juist echt curator, conservator per se willen zijn. En denk ik, ja, sorry, dat beroep bestaat bijna niet meer. Wat
beroep bestaat niet?
Wat wil je worden? Of in elk geval niet meer iemand die dan de basis van tentoonstellingen en of mede de baas van collectie en echt bepaalt wat er allemaal in komt. Dat doe je samen tegenwoordig.
En doet het
bij ons. Ja.
Je werkt hier nu 5 jaar bij het Amsterdam Museum.
Ongeveer
5 jaar. In 5 jaar tijd heb je prachtige projecten gedaan. Als je nou 5 jaar vooruit denkt, wat hoop je dan bereikt te hebben met het Amsterdam Museum? Jij persoonlijk?
Ja, ik persoonlijk denk dat het mooiste zou zijn als er een nog bredere groep mensen zich ook echt thuis voelt in een museum. En dat is volgens mij waar we ook al een tijd naartoe werken. Dat het dat heeft ook veel te maken met een plek, met een ruimte, met een gebouw en de plekken daaromheen. Ja, en dat zou prachtig zijn. Dus zo in het hart van de stad, aan de Kalverstraat, gewoon van alle kanten zo'n museum in kunt komen en daar gewoon lekker gaat hangen en zitten en de hele tijd kunt doorbrengen. Misschien wil je verjaardag vieren op een creatieve manier. Dat je zelf workshops kunt organiseren. Dat je daar binnenkomt en je ziet niet alleen grote groepsportretten van de stad, maar je ziet ook foto's van mensen van nu. Je ziet ook knutselwerken van kinderen. Dat gewoon zo'n museum echt een hele open plek is. En op een hele mooie, oude, historische binnenplaats. Hoe gaaf is dat?
Wat een prachtig beeld. Imara, dank je wel.
Dit was weer een aflevering van mijn nieuwe podcast, De Museoloog. Iedere week te beluisteren via je favoriete podcast-app. Druk vooral op de abonneerknop om geen aflevering te missen. Hopelijk tot volgende week.